Ik wil graag met jullie lezen straks uit, dan weten jullie dat alvast, uit Jesaja 9. Een best wel bekend Bijbelgedeelte, wat vaak ook gelezen wordt rondom Advent en Kerst. En ik wou graag eerst even een filmpje laten zien. Tenminste, ik laat het niet zien, maar ik had gevraagd of we dat even konden zien. Misschien kunnen we er even naar kijken. Komt jullie wel voor?
Ik wil het Israëlische volk, het Joodse volk, wil ik bemoedigen. En daarom ben ik hier, om een hart onder de riem te steken.
We staan voor jullie om jullie te verdedigen.
Het kan niet zo zijn dat er weer gebeurt wat er in de Tweede Wereldoorlog is gebeurd. En ik wil daar echt persoonlijk aan bijdragen.
Amsterdam is de veilige haven van mijn familie al honderden jaren. En ja, ik sta hier voor de verdraagzaamheid. En ik hoop dat we hier in vrede kunnen blijven samenwonen. Met z'n allen. Joden, moslims, iedereen.
Het maakt duidelijk dat we moeten blijven opkomen tegen antisemitisme.
Never again is now.
Licht. Roepen om het licht.
De keuzes die we vandaag maken, gaat over de vraag wat voor samenleving we willen zijn.
Amen. Hier in Nederland vliegen nog geen raketten door de lucht. Maar veilig voor Joden is het helaas helemaal niet.
En hij heeft gezegd: Israël is mijn volk. En wie mijn volk aanraakt, die raakt mijn oogappel aan.
Vandaag is Thanksgiving Day. Ik denk dat we heel veel aan het Joodse volk te danken hebben. In materieel opzicht. Maar ook in geestelijk opzicht. We hebben de Bijbel, de schriften, het woord van God. En dat is middelijkerwijs via het Joodse volk tot ons gekomen.
Eind vorig jaar een manifestatie georganiseerd door Christenen voor Israël en nog heel veel andere organisaties. En Harmen en nog een aantal, die waren daar ook. Dus heel bijzonder. Eigenlijk een manifestatie als oproep tegen het antisemitisme. En ja, dat is iets waar ik mij best wel heel erg druk om maak. Het opkomend antisemitisme. In de hele wereld, in Europa, ook in Nederland. En we hebben het allemaal wel in het nieuws, krijgen we het allemaal wel mee, wat er allemaal aan de hand is. En ja, het onderwerp van mijn preek is de komst van het licht in een tijd van duisternis, haat en antisemitisme. En jullie zagen het net al, ja, er waren allemaal sprekers op die bijeenkomst. Heel bijzonder. Het waren christelijke sprekers, Joodse sprekers, seculiere sprekers. Een hele bijzondere avond. Het was puur al bijzonder dat wij vanuit Urk vertrokken. Mijn vrouw en ik. En de bus die was gevuld met een deel Friezen en een deel Urkers. Nou, dat ging heel goed samen. Dat viel me heel erg mee. En we gingen zingend gingen we die kant op. Psalmen zingend en ja, gewoon Een hele bijzondere ervaring. We hebben nu nog steeds contact met de mensen die toen ook in die bus zaten. Zodra er weer zoiets georganiseerd wordt, dan zijn we er weer bij. Maar het was een hele mooie bijeenkomst. En het heeft ook heel goed gedaan. Het heeft mij heel goed gedaan. Om te zien dat er zoveel mensen zijn die opstaan, ook tegen dat antisemitisme. En een van de sprekers, u zag haar al even kort voorbij komen, dat was Lenny Koer. En Lenny Koer was bij mij eigenlijk een beetje in de vergetelheid geraakt. Want ja, ik kende haar vooral van vroeger. Van dat soort liedjes als Visite, een huis vol visite. En had ook zo'n lied, De Troubadour. Nou, dat wist ik dan nog wel van vroeger. Nou, een aantal maanden terug hadden we een bijeenkomst in Barneveld. En daar sprak zij ook. En dan maakte zij ook, dan maakte zij vooral muziek. Deze keer sprak ze vooral. En ik wil eigenlijk even een stukje uit die toespraak halen, die volgens mij heel erg van toepassing is bij het Bijbelgedeelte wat we zo meteen gaan lezen. Ze zei daar, en u kunt het naluisteren nog steeds op YouTube. Ik heb het gewoon letterlijk zo opgeschreven zoals zij dat gezegd heeft. En ze zei, wij leven hier in een tijd en we staan hier op een plek waar de geschiedenis geschreven wordt, hè? En wij bepalen met z'n allen hoe wij in de geschiedenis staan en hoe wij in de boeken opgetekend zullen worden. En dat is toch een vrijheid. Dat is het enige wat ons niet afgenomen kan worden. Onze intentie kan ons niet worden afgenomen. En zeker na 7 oktober, toen voelde ik heel diep, nadat ik Israël bezocht had, mijn beide dochters wonen daar en mijn kleinkinderen. Ik heb 2 grote kleinkinderen en 2 kleine kleinkinderen en ik ben naar Israël gegaan met het eerstvolgende vliegtuig die er was. En ik hoorde dus de verhalen van 7 oktober uit de eerste hand van mijn zoon die dienstplichtig was en die daar op al die plekken is geweest. Die nog eigenlijk aan het herstellen was, want hij is gewond geraakt op 7 oktober. En de manier waarop hij die gruwel vertelde, werkelijk de manier waarop je dat deed, zo droog en zo zonder enige theatrale, zeg maar, toevoegingen. Dat was hard. Hartverscheurend. Ik weet nog wel dat toen ik op de terugweg was naar Nederland en in het vliegtuig zat, toen realiseerde ik mij dus dat het beest los was. Ik dacht, het beest is los. En het beest slaat nu wereldwijd om zich heen. En dat is wat wij voelen. En dat is wat wij weten. Dat het beest los is en dat het wereldwijd om ons heen slaat. En even verder dan zegt ze, maar wat ik zo diep van binnen wens, is dat wij op een gegeven moment door al onze façades heen kunnen kijken. En dat we elkaar spontaan de hand kunnen reiken. Maar nu op dit moment, dat hoop ik zo van harte. En ik weet het ook. Het is niet alleen dat ik het hoop. Ik weet dat die tijd een keer gaat komen. Maar ik weet ook dat wij nu niet toegerust zijn. Op geen enkel niveau zijn wij toegerust om het beest dat om zich heen slaat, om dat te weerstaan. Die tijd is nu nog niet aanwezig. En die kunnen we ook niet forceren, hè? Men zegt dat de tijd en de plaats, dat wij die niet zelf kunnen bepalen. En het enige wat we kunnen, dames en heren, is roepen om het licht van inzicht en van kracht. En ik heb pas geleden een liedje gemaakt, dat licht heet. En daar wil ik dan, ik ben er wel een beetje verlegen van, maar ik wil er graag een klein stukje van zingen, als jullie dat goed vinden. Nou, en jullie zagen dat ze dat daar inderdaad aan het zingen was. Ik ga dat niet voor u doen. Maar het had een inhoud van dat ze riep om het licht. Roepen om het licht. En dan had ze het steeds over het licht van kracht en van inzicht. En het gedeelte wat wij vanmorgen lezen, dat is misschien wel het antwoord op die roep om licht. We lezen Jesaja 9 vanaf vers 1. En u mag het de hele preek wel bijhouden, want ik hou van bijbelverklarende prediking. Dat betekent dat ik altijd één tekst pak die ik graag helemaal uitspit. Vanaf vers 1. Het volk dat in de duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Zij die wonen in het land van de schaduw van de dood, over hen zal een licht verschijnen. U hebt dit volk talrijk gemaakt. Hebt u niet de blijdschap groot gemaakt? Zij zullen blij zijn voor uw aangezicht, zoals men zich verblijdt bij de oogst, zoals men zich verheugt wanneer men de buit verdeelt, want het volk van hun last, de stok op hun schouders, want het juk van hun last, de stok op hun schouders en de knuppel van hun slavendrijvers hebt u verbroken als eens op Midians dag. Ja, elke laars stampend met gedreun, iedere soldatenmantel gewenteld in bloed zal verbrand worden, voedsel voor het vuur. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven en de heerschappij rust op zijn schouder. En men noemt zijn naam wonderlijk. Raadsman, sterke God, eeuwige Vader, vredevorst. Aan de uitbreiding van deze heerschappij en aan de vrede zal geen einde komen op de troon van David en over zijn koninkrijk, om het te grondvesten en het te ondersteunen door recht en gerechtigheid van nu aan tot in de eeuwigheid. De naijver van de Heere van de legermachten zal dit doen. Als je dit Bijbelgedeelte leest, dan is het eigenlijk een heel profetisch gedeelte. Als je het puur even taalkundig bekijkt, dan is het een hele bijzondere vorm die hier gebruikt wordt. Namelijk, alle werkwoorden die zijn de werkwoordsvorm perfectum. Nou, dat hoeft u niet te onthouden. Maar dat betekent eigenlijk dat er in de toekomst, over de toekomst geschreven wordt in de tegenwoordige tijd. Het gaat over de toekomst, maar het is alsof het nu al plaatsvindt. Zo zegt hij dat. En de kenmerken van profetie, en dat zien we hier ook heel duidelijk, is dat de profetie meerdere vervullingen kan hebben. Op verschillende momenten in de tijd. En heel vaak is het dan zo dat er eerst een gedeeltelijke vervulling is en daarna wordt die steeds uitgebreider. En er is ook een toenemende vervulling. Het wordt steeds concreter, het wordt steeds preciezer, het wordt steeds omvattender. Steeds duidelijker als het ware. Je zou kunnen zeggen dat de profeten, er staat ook ergens in het Nieuwe Testament, dat de profeten dingen opschreven die ze zelf nog niet begrepen. Ze zagen soms alleen maar, als het ware, de bergtoppen. Ze zagen de puntjes, maar wat er allemaal onder lag, dat zagen ze niet op dat moment. En door de tijd heen mogen wij in deze wereld steeds meer zien van die profetieën die uitkomen. Dus we krijgen steeds meer een soort met helikopterview. We gaan ook steeds meer de diepe gelegen stukken zien. En de dalen zien we. Alles wordt steeds duidelijker. We krijgen een steeds completer beeld. Een heel bekend voorbeeld bijvoorbeeld is van de voorspelling van Jezus dat hij zou komen naar deze aarde om de mensheid te redden. In Genesis 3 bijvoorbeeld, dan zegt God op een gegeven moment tegen de slang van: ik zal vijandschap brengen tussen jou en de vrouw. En de vrouw die zal u de kop vermorselen en u zult het in de hiel bijten. Nou, dat is dan op dat moment nog heel erg cryptisch. Als wij het Nieuwe Testament niet zouden hebben, dan zouden we denken van: waar gaat dit over? Waar slaat dit op? Maar door de tijd heen ontdekken we dat het steeds duidelijker wordt. Dat vermorzelen van de kop van Satan, dat met Jezus te maken heeft. Dat op het moment dat hij stierf aan het kruis, hij stond weer op uit de dood, dat hij toen de kop van de Satan vermorzeld heeft. Maar dat ging niet zonder dat die slang, die Satan, hem in de hiel beet, als het ware, overdrachtelijk gezien. Namelijk het feit dat Jezus verwond moest worden, dat hij moest lijden en sterven aan dat kruis. Dus wat eerst nog heel vaag en ja, heel breed te interpreteren is misschien, wordt door de geschiedenis heen steeds duidelijker met allerlei profetieën. En voor het volk Israël specifiek zal de uitkomst zijn dat ze Jezus ooit zullen zien en hem herkennen, die zij doorstoken hebben. Dan zal het Messiaanse Rijk aanbreken. Maar wat we hier in deze tekst lezen, dan lezen we dat het Joodse volk op dit moment nog een volk is dat in duisternis wandelt. Het woont in de schaduw van de dood. En de woorden die de profeet hier gebruikt, dat zijn hele diepe woorden. Het is een beeld van complete duisternis. Ik weet niet of je dat wel eens meegemaakt hebt, dat je geen hand voor ogen kunt zien. Maar het beeld wat Jesaja hier geeft, is dat precies. Dat je niet weet waar je je volgende stap zet. En dat is heel beangstigend. Die duisternis, die is zo dik, ze kunnen geen hand voor ogen zien. En dat is eigenlijk wel heel dramatisch. Omdat Israël is geroepen als het volk van God uit alle andere volken. Eerst in Abraham, Isaac en Jacob. Door God als zijn geliefde kind uit Israël geleid en geroepen. En hij, er staat ergens dat hij het gezoogd heeft, zoals een baby of een moeder haar baby zoogt. En via Mozes, David, Salomo en de profeten weten we dat ze geroepen zijn als een licht voor de wereld. Zij moesten een heilige natie vormen, een koninklijk priesterschap, een licht voor de volken. En ze hadden alles daarvoor gekregen wat God hen daar maar voor kon geven. In Efeze 2 lezen we dat ze de verbonden en de belofte hebben gekregen. In Romeinen 9, dan staat het nog wat uitgebreider, dat ze de wet hebben gekregen. Ik zoek het even op, als ik het zo snel kan vinden in ieder geval. Ja, Romeinen 9 vanaf vers 4. Ze staat, zij zijn immers Israëlieten. Voor hen geldt de aanneming tot kinderen en de heerlijkheid en de verbonden en de wetgeving en de eredienst en de beloften. Tot hen behoren de vaderen en uit hen is, wat het vlees betreft, de Christus voortgekomen. Die God is boven alles te prijzen tot in eeuwigheid. Amen. Maar de hartverscheurende realiteit is dat ze in duisternis wandelt. En eigenlijk op zoveel manieren. Allereerst in dit Bijbelgedeelte wordt duidelijk dat ze in een geestelijke duisternis wandelen. Steeds weer zijn ze nieuwsgierig eigenlijk naar de afgoden van de omliggende volkeren. Naar de afgoden van het volk dat daarvoor daar was, de Kanaanieten. Ze zoeken de Baals en de Astartes en de Moloch, die zelfs eiste, die zelfs kinderoffers eiste. Al die andere afgoden waar God zo voor gewaarschuwd had. In Jesaja 8, vers 19, even hiervoor, daar staat van wanneer zij dan tegen u zeggen, raadpleeg de geesten van doden en waarzeggers met hun gelispel en geprevel, zeg dan, moet een volk zijn God niet raadplegen? Moet men voor de levenden de doden raadplegen? Terug naar de wet en het getuigenis. Als zij niet overeenkomstig dit woord spreken, zal er voor hen geen dageraad zijn. En toch kiest het volk ervoor om naar die waarzeggers, naar die mediums te gaan. En ze luisteren naar het gelispel en geprevel. Ze luisteren niet naar God. En het volk wordt gebruikt als een politieke speelbal van alle omringende volken, alle omringende koninkrijken, het Assyrische Rijk, het Egyptische Rijk, het Babylonische Rijk. Constant door de geschiedenis heen worden ze heen en weer geslingerd en dan gaan ze weer met die een alliantie aan. Dan gaan ze weer met die een alliantie aan en ze proberen de verschillende rijken tegen elkaar uit te spelen. Het is één grote bende. En God die noemt dat overspel. God die zegt van, jullie kiezen steeds voor dat rijk en dan weer voor dat rijk. Dan kiezen jullie weer voor die afgoden en dan weer voor die afgoden. En jullie bieden jezelf te koop aan. Maar jullie luisteren niet naar mij. En helaas, als we de geschiedenis van Israël kijken, zien, dan zien we dat, ja, in grote periodes, misschien wel de meeste periodes, dat ze niet naar God luisteren. Maar dat ze, ja, ongehoorzaam zijn. Dat is de eerste duisternis waarin het volk wandelt. Maar het is ook een ander soort duisternis waarin het volk eigenlijk steeds wandelt. Of wat hun eigenlijk overkomt. En dat heeft te maken met, ja, de omringende landen, de plekken waar ze zijn. Dat ze altijd in de duisternis van onderdrukking leven. Door de geschiedenis heen zijn ze altijd vervolgd geweest, verbannen geweest, tot slaaf gemaakt, onderdrukt, vertrapt, uitgeroeid, afgemat, buitengesloten. In vers 3 en vers 4, daar roept de profeet het uit, want het juk van hun last, de stok op hun schouders en de knuppel van hun slavendrijver hebt u verbroken als eens op Midians dag. Ze hebben altijd te maken met die knuppel, met die zweep, met alles wat hun onderdrukt. Er wordt gesproken over stampende en dreunende laarzen van soldaten. En ik moest direct denken aan Nazi-Duitsland of Rusland, de pogroms. En ze hebben altijd geleden onder de extreme. Of het nu extreem rechts was of extreem links. En je zou misschien ook kunnen zeggen extreem christelijk. Want als we kijken naar de geschiedenis, dan is dat antisemitisme ook erg gevoed geweest door de kerk, door de grote kerk. Er zijn altijd uitzonderingen geweest natuurlijk. En de uitspraak dat was altijd van, ja, de Joden hebben Jezus vermoord. Dus ze hebben straf verdiend. En nu, in deze tijd, zijn het de extreem islamitische mensen. En in hun kielzog, ga mee, je snapt het niet, maar het wokisme, de linkse media, de linkse politiek. En het ging zelfs zo ver dat wij op die bewuste dag, 28 november, niet op de Dam mochten staan. Maar dat we eigenlijk afgelegen plek eigenlijk werden geplaatst. Want de Dam zou te gevaarlijk zijn. Terwijl daarvoor meerdere pro-Palestina protesten zijn geweest en werd hun geen strobeet in de weg gelegd. Mochten niet op de Dam staan, de Dam waar op 4 mei altijd de dodenherdenking hebben, alle slachtoffers van Wereldoorlog 2 gedenken, inclusief de Joden die massaal natuurlijk naar de concentratiekampen zijn gevoerd. Maar ze hebben ook te lijden onder een nog weer andere duisternis. Een duisternis van geheel andere orde. Namelijk dat hun het zicht op de Messias ontnomen is. In Johannes 1, daar lezen we bijvoorbeeld, ik zal het er even bij pakken, Johannes 1 vanaf vers 4. Er staat, in het woord was het leven. En het leven was het licht van de mensen, en het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft het niet begrepen. Er is geen begrip. Vanaf vers 9 lezen we, dit was het waarachtige licht, dan gaat het natuurlijk over Jezus, dat in de wereld komt en ieder mens verlicht. Hij was in de wereld en de wereld is door hem ontstaan en de wereld heeft hem niet gekend. Hij kwam tot het zijne, en er wordt hier specifiek gesproken over het Joodse volk, hij kwam tot het zijne, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Ze hebben het licht niet aangenomen. In Romeinen 9 tot 11 wordt heel duidelijk dat God ze overgegeven heeft in een geest van diepe slaap. Dat ze zijn gestruikeld, dat ze ogen hebben gekregen om niet te zien, oren om niet te horen, dat ze verduisterd zijn in hun verstand, hun ongeloof, hun verharding. Een verharding die over Israël is gekomen. Een duisternis waarvan Jezus eigenlijk het onbegrijpelijk vindt. In Matteüs 23, vers 37, daar lezen we: Jeruzalem, Jeruzalem, u die de profeten doodt en stenigt wie naar u toegezonden zijn. Hoe vaak heb ik uw kinderen bij u willen brengen op de wijze waarop een hen haar kuikens bijeenbrengt onder haar vleugels, maar u hebt het niet gewild. Zie, uw huis wordt als een woestenij voor u achtergelaten, want ik zeg u, u zult mij vanaf nu aan niet meer zien, totdat u zegt, gezegend is hij die komt in de naam van de Heer. Het moment dat ze hem zullen zien als degene die zij doorstoken hebben. Als hij komt naar deze aarde in al zijn macht, in al zijn luister, als hij heel de wereld aan zich zal onderwerpen. En Paulus, die heeft daar in hoofdstuk 9 eenzelfde soort, Romeinen hoofdstuk 9, heeft hij daar hetzelfde soort gevoel bij. Hij begint eigenlijk dat gedeelte wat specifiek over Israël gaat, dat begint hij eigenlijk heel, heel indrukwekkend. Hij zegt, ik spreek de waarheid in Christus, ik lieg niet en mijn geweten getuigt mee door de Heilige Geest dat het een grote bron van droefheid voor mij is en een voortdurende smart voor mijn hart, want ik zou zelf wensen vervloekt te zijn, weg van Christus, ten gunste van mijn broeders, mijn verwanten, wat het vlees betreft. Dit gaat wel echt heel erg diep. Paulus die zegt hier eigenlijk van, ik zou zelf wel verloren willen gaan. Ik zou zelf wel naar de hel willen gaan. Ik zou zelf wel Christus willen verliezen. Als ik daarmee mijn volk kon redden. Als zij maar zouden luisteren naar het evangelie. Als zij dat licht maar zouden aannemen. Maar de belofte is dat die roep om het licht waar Lenny Koer het over heeft, dat die eens beantwoord zal worden. In vers 1 van Jesaja 9, ons Bijbelgedeelte, daar staat: het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Zij die wonen in het land van de schaduw van de dood, over hen zal een licht schijnen. En dat licht, dat zou resulteren in grote blijdschap voor dat volk. In vers 2, daar lezen we van, hebt u niet de blijdschap groot gemaakt? Zij zullen blij zijn voor uw aangezicht, zoals men zich verblijdt bij de oogst, zoals men zich verheugt wanneer men de buit verdeelt. En dat is de blijdschap die zou komen. Allereerst de blijdschap zien we hier over het wonder van het volk. Het wonder van het grote volk. Het wonder van dat dit volk is ontstaan, dat het geroepen is. Dat het nu ook in deze tijd vanaf 1948 een eigen land gekregen heeft, weer een staat gekregen heeft. En dat we zien dat de Joden uit heel de wereld, ondanks de oorlog, ondanks alles wat daar in het Midden-Oosten gebeurt, dat Joden een verlangen krijgen om weer naar Israël terug te keren, om daar naartoe te gaan. En dan wordt hier ook gesproken over blijdschap, over het verdelen van de buit. En dan is dit oorlogstaal. Het wonder van Gods belofte, van dat we weten dat heel de wereld zich tegen God en zijn volk zal keren. Maar dat we mogen weten dat God zal overwinnen en het volk zal bevrijden. Bevrijding van het juk, bevrijding van de stok, bevrijding van de knuppel, van al Israëls tegenstanders. En het zal zijn als op de dag van Midiansdag. En ik weet niet of u die geschiedenis zich voor de geest kunt halen. Dat is die geschiedenis waarin Gideon met een leger optrekt tegen de Midianieten. En dat God tegen hem zegt, maar je hebt te veel soldaten. En hij gaat het halveren en gaat het nog weer halveren enzovoort enzovoort. Totdat er nog maar een heel klein legertje overblijft. Dat je denkt van ja, hoe zou dit legertje tegen zo'n overmacht van de Midianieten ooit kunnen overwinnen. Maar dat God dan tegen Gideon zegt van, ja, dat doe ik met opzet. Want anders, dan zou je misschien kunnen denken dat jij en je volk zelf die overwinning hebben gehaald. Maar ik behaal de overwinning voor jou. En dat is ook waar we naar uitzien. Dat Israël ooit de overwinning zal behalen door de hand van God. Maar dat kan niet eerder dan dat ze ook hun God weer gaan erkennen als hun God. En ik denk ook, maar dat is Gods plan, dat ligt bij hem. Maar ik denk ook dat het nodig is dat ze zijn zoon moeten kennen als hun God. Dat daar waarschijnlijk misschien wel aan vooraf gaat. In ieder geval zullen ze tot de erkenning komen dat God voor hen strijdt. Dat God voor hun vecht. En dan zullen ze de overwinning behalen. En er staat hier dat alles wat Joods bloed aan zijn handen heeft, alles wat gedrenkt is in Joods bloed, dat zal verbrand worden. Het zal voedsel voor het vuur zijn en er zal gerechtigheid zijn. En de oorzaak van dat licht, de aanleiding voor die vreugde, dat lezen we hier in vers 5. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven en de heerschappij rust op zijn schouder. En men noemt zijn naam wonderlijk, raadsman, sterke God, eeuwige vader, vredevorst, enzovoort. En dat is ja, waar dat licht vandaan moet komen. In de eerste instantie is Jezus geboren als een babytje, als een kind. Een zoon is ons gegeven. Een gedeeltelijke vervulling van de komst van de Messias. Maar we lezen in Jesaja 11, vers 1 en 2. Er staat, want er zal een twijgje opgroeien uit de afgehouwen stronk van Isaï. En een loot uit zijn wortels zal vrucht voortbrengen. Op hem zal de geest van de Heer rusten, de geest van wijsheid en inzicht, de geest van raad en sterkte. Dat is bij zijn eerste komst. En zo heeft hij zich bij zijn eerste komst aan ons geopenbaard. Maar zijn volk heeft hem niet aangenomen. Het heeft zijn hart verhard. En na zijn dood en zijn opstanding kon helaas dat Messiaanse Rijk niet aanbreken. Wat natuurlijk God in zijn voorzienigheid allang had gezien. Maar tegelijkertijd die belofte dat de heerschappij zal rusten op zijn schouder, dat het zich zal uitbreiden over de ruimte en de tijd en heel de wereld, heel het universum in de eeuwigheid, dat het allemaal onder zijn gezag zal komen te staan. Men zal de gezalfde Christus, de Messias, herkennen als wonderlijk, als raadsman, als sterke God, eeuwige Vader, vredevorst. En die vorst die zal tronen in Jeruzalem, de stad van vrede, de stad van Sion, waar de wet weer uit zal gaan en de Tora weer geleerd zal worden. En waar hij zal regeren met recht en gerechtigheid, met ijzeren staf, gekenmerkt door vrede en recht. In Jesaja 11 lezen we verder vanaf vers 3. Zijn ruiken zal zijn in de vrezen des Heren. Hij zal niet oordelen naar wat zijn ogen zien en hij zal niet vonnissen naar wat zijn oren horen. Hij zal de armen recht doen in gerechtigheid en de zachtmoedigen van het land zal hij met rechtvaardigheid vonnissen. Maar hij zal de aarde slaan met de roede van zijn mond en met de adem van zijn lippen zal hij de goddeloze doden. Want gerechtigheid zal de gordel om zijn heupen zijn en de waarheid de gordel om zijn middel. Maar zover is het helaas nog niet op dit moment. Want inderdaad, het beest is los. Zoals Lenny Koer zegt. Vanaf de zondeval, vanaf het moment dat Adam en Eva van de verboden vrucht aten, is het beest los. En daarom dat die verlossing, de komst van het Messiaanse Rijk op deze aarde, niet zal gaan zonder slag of stoot. We lazen net dat Jezus de aarde zal slaan met de roede uit zijn mond. Of in nieuwtestamentische taal gezegd, dat er een zwaard uit zijn mond zal komen. En dat zwaard, dat is het woord van God. Met zijn woord zal hij rechtvaardig en naar waarheid oordelen. En dan wordt er ook gesproken over de adem van zijn lippen, de ruach, de geest die over de wereld zal komen. Het doet ook denken aan het moment dat Jezus blaast als het ware over zijn discipelen. Als hij zegt van, zoals ik gezonden ben, zo zal ik ook u zenden. Maar alles wat goddeloos is, alles wat tegen hem en zijn volk in opstand komt, dat is daartegen niet bestand. En het zal het niet overleven. Maar we mogen weten nu al, dat 2000 jaar geleden, dat het beest, de oude slang, de Satan, dat het beest al overwonnen is. Op een heuvel, op een verlaten plek, net buiten Jeruzalem, aan een Romeins martelwerktuig, een kruis, is de duivel verslagen en is zijn eerste slag toegebracht. En onze geloofsbelijdenis die zegt dat te willen van ons mensen en van ons behoud is hij neergedaald uit de hemel en vlees geworden door de Heilige Geest uit de maagd Maria en is een mens geworden. Hij is ook voor ons gekruisigd onder Pontius Pilatus, heeft geleden en is begraven en op de derde dag is hij opgestaan overeenkomstig de schriften. Hij is opgevaren ten hemel en zit aan de rechterhand van de Vader. En de duivel die gaat rond als een briesende leeuw op deze aarde. Die vecht voor zijn leven. Zet alles op alles om de komst van het koninkrijk te verhinderen. Zet in zijn doodstrijd nog alle demonische machten en krachten die hem ter beschikking staan in om die wederkomst van de Messias te voorkomen. En het is niet voor niets dat nu op dit moment de hele wereld zich keert tegen Israël, zijn volk. Want ten diepste is het haat tegen God en zijn gezalfde. En wij als christenen moeten ons heel goed realiseren dat de wereld zich op een gegeven moment ook tegen ons zal keren. En ik denk dat we dat allemaal weten. En het is eigenlijk heel bijzonder dat we hier in Nederland zo mogen leven zoals we leven. Dat we hier in alle vrijheid en alle rust nog zo bij elkaar kunnen komen. Maar we zien ook dat de duivel al bezig is om vrijheden weg te nemen. Ik las bijvoorbeeld van de week, weet misschien nog van de vorige keer, liet ik zo'n plaatje zien van zo'n straatevangelist. Nou, ik las de afgelopen week dat dat niet meer mag op NS-station. Of in ieder geval dat de NS dat mag verbieden. Hè? Dus dat we daar niet meer vrij ons geloof mogen uitdragen. En dat zal straks, in de toekomst zal dat op steeds meer plekken zijn, dat niet meer mag. We horen ook van een soort met, dat wordt dan overdrachtelijk zonderschoolpolitie genoemd. maar dat de overheid meer zicht, meer invloed wil krijgen op wat er in de kerk gebeurt, wat er met de kinderen gebeurt. En dat is verontrustend. Ja, ja, zeker. Ja, ja. Onder hetzelfde mom natuurlijk, hè. Ja. Nou goed, en in Efeze 2 en Romeinen 9, daar lezen we ook dat het duidelijk is dat Christus in het geloof van Abraham, dat we zijn uitverkoren volk, aan dat uitverkoren volk zijn toegevoegd. Wij zijn als het ware als gelovigen uit de heidenen, als wilde takken, geënt op de stam van de edele olijfboom, Israël. En we zien uit naar diezelfde Messias. Diezelfde Jood Jezus. Diezelfde Semiet Jezus. Yeshua HaMashiach. Want antisemitisme is uiteindelijk ook antichristelijk. Johannes die zegt het heel duidelijk. Omdat de wereld Jezus niet kent, zullen ze ons haten. Maar onze geloofsbelijdenis die gaat gelukkig verder. Want hij, die wonderbaarlijke raadsman, de sterke God, die eeuwige vader, die vredevorst, die spruit van David, die zal in heerlijkheid komen om te oordelen de levenden en de doden, en zijn rijk zal geen eind hebben. Hij zal recht en gerechtigheid brengen van nu aan tot in eeuwigheid. We lezen in vers 9 in ons Bijbelgedeelte. Daar lezen we dat. Mijn ogen worden steeds wat minder, merk ik. Bakstenen muren zijn gevallen, maar wij zullen ze weer opbouwen met gehouwen stenen. Wilde vijgenbomen zijn geveld. Wij zullen er cedes voor in de plaats zetten. Want de Heer zal de tegenstanders van Rezin tegen hem opzetten. En hij zal zijn vijanden ophitsen. De Syriërs vanuit het oosten en de Filistijnen vanuit het westen. Nou, dit is de verkeerde tekst, dat zie ik nu. Ik weet het even niet. Oh ja, 11 vers 9 natuurlijk. Ik dacht al. Ja, 11 vanaf vers 9. Men zal nergens kwaad doen of verderf aanrichten op heel mijn heilige berg. Want de aarde zal vol zijn van de kennis van de Heere, zoals het water de bodem van de zee bedekt. Want op die dag zal de wortel van Isaï er zijn, die zal staan als banier voor de volken. Naar hem zullen de heidenvolken vragen. Zijn rustplaats zal heerlijk zijn. In die tijd, in deze periode van de geschiedenis, daar is dat oplaaiende antisemitisme nog aan de orde van de dag. En het is een symptoom van een toenemende duisternis, een toenemende afval en afkeer van God. In deze tijd zien we uit naar de komst van het licht. We roepen om het licht, zoals Lenny Koer dat zei. En we zien uit naar de komst van deze Zoon van God, de Zoon van David. En hij zal komen in majesteit en luister, en het eeuwige koninkrijk zal hij vestigen. En dan zal de tijd van dat Messiaanse vrederijk aanbreken. En dan zal de tijd aanbreken dat we door al onze façades heen kunnen kijken. Dat we elkaar inderdaad spontaan bij de hand kunnen reiken. En inderdaad niet alleen maar hopen, maar het is een zeker weten. En inderdaad, we kunnen het niet verseren. De tijd en de plaats die kunnen wij niet bepalen. Maar het komt. Er is geen twijfel mogelijk. Want God zelf die is erop gebrand om dat tot stand te brengen. Kosten wat kost. De naijver van de Heer staat hier als laatste zin. De naijver van de Heer van de legermachten. Die zal dat doen. Het is 100% zeker. Hij zal dat doen. Amen.